In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie-enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 1, de beide eerste verzen. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op het pad der zondaar staat. En wat er verder volgt, Psalm 1, de verzen 1 en 2. Schriftlezing gemeentes vanavond weer uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Samuel, van waaruit we de lezing over de geschiedenis van David willen voortzetten. We lezen vanavond hoofdstuk 18, de versen 17 tot 30. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen we het zesde vers van Psalm 111. Zijn naam is heilig en geducht, de vijand beeft op zijn gerucht. We lezen dus in Samuel 18, vers 17 tot 30. We belijden ons geloof en we zingen Psalm 111, vers 6. Het te lezen schriftgedeelte is weer de tekst voor de prediking van vanavond. Derhalve zeide Saul tot David, zie mijn grootste dochter Merab, zal ik u tot een vrouw geven. Alleenlijk wees mij een dapper zoon en voer de krijg des Heren. Want Saul zeide, dat mijn hand niet tegen hem zij, maar dat de hand der Filistijnen tegen hem zij. Doch David zeide tot Saul, wie ben ik en wat is mijn leven en mijn vaders huisgezin in Israël, dat ik des konings schoonzoon zou worden? Het geschiedde nu ten tijde als men Merab, de dochter van Saul, aan David geven zou, zo is ze aan Adriel, de Meholatiet, ter vrouw gegeven. Doch Michal, de dochter van Saul, had David lief. Toen dat Saul te kennen werd gegeven, zo was die zaak recht in zijn ogen en Saul zeide, ik zal haar hem geven dat ze hem ten valstrik zei en dat de hand der Filistijnen tegen hem zei. Daarom zeide Saul tot David, met de andere zult gij heden mijn schoonzoon worden. En Saul gebood zijn knechten, spreek met David in het heimelijke zeggende, zie, de koning heeft lust aan u en al zijn knechten hebben u lief. Word dan nu des konings schoonzoon. En de knechten van Saul spraken deze woorden voor de oren van David. Toen zeide David, is dat licht in uw lieder ogen des konings schoonzoon te worden, dat ik een arm en verachtzaam man ben? En de knechten van Saul boodschapten het hem, zeggende, zulke woorden heeft David gesproken. Toen zeide Saul, aldus zult gij lieden tot David zeggen. De koning heeft geen lust aan de bruidschat, maar aan 100 voorhuiden der Filistijnen, opdat men zich wreke aan des konings vijanden. Want Saul dacht David te vellen door de hand der Filistijnen. Ze krechten nu boodschap aan David deze woorden, en die zaak was recht in de ogen van David, dat hij des konings schoonzoon zou worden. Maar de dagen waren nog niet vervuld, toen maakte David zich op, en hij en zijn mannen gingen heen en zij sloegen onder de Filistijnen 200 mannen. En David bracht hun voorhuiden en men leverde ze de koning volkomen, opdat hij de schoonzoon des konings worden zou. Toen gaf Saul hem zijn dochter Michal ter vrouw. En Saul zag en merkte dat de Heere met David was. En Michal, de dochter van Saul, had hem lief. Toen vreesde zich Saul nog meer voor David en Saul was David een vijand al zijn dagen. Als de vorsten der Filistijnen uittogen, zo geschiedde het als zij uittogen dat David kloeker was dan al de knechten van Saul, zodat zijn naam zeer geacht was. Hier eindigt de schriftlezing, onze tekst voor vanavond. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met me in zijn hart al dus, ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
willen samen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het Academisch Ziekenhuis in Utrecht is dat nog steeds zuster M. de Graaf Roos van de Wilde Zwaan 93. Met wie het toch steeds meer de goede kant op lijkt te gaan en daar zijn we dankbaar voor. Zuster R. Huigen van de Molenstraat 25 moest in de afgelopen week weer worden opgenomen en weer geholpen aan haar been. Dat was een teleurstelling, maar het lijkt nu toch aardig goed. In Molendaal in Soest ligt nog onze oude zuster Duis van Halteren uit de haven. Er werd Jolanda Hartog-Huigen van Westrenen 13 opgenomen. Er zijn wat problemen in de laatste fase van de zwangerschap. In de Lichtenberg moest vorige week met een hartinfarct worden opgenomen broeder J. Malenstein van Voor Anker 29, met wie het gelukkig ook weer goed gaat. In het Elisabeth ziekenhuis werd opgenomen Regina van Lummel-Vastenau van de Meergoed 110, die morgen geopereerd wordt. En dat is gezien het feit dat ze ook in verwachting is, toch ook een zaak die we bijzonder in het gebed mogen gedenken. Morgen moet er worden opgenomen voor onderzoek broeder A. de Graaf van de Vivaldiweg 6. We willen zuster Heuveling Vlietstra van de Dorpstraat 111 niet vergeten. De dokters zijn wat op zoek naar de goede medicijnen om haar te helpen. En de berichten van de afgelopen week waren in elk geval zo dat er toch wel wat lichtpuntjes zijn. En we mogen samen de Heere vragen of hij dat alles met zijn zegen wil bekronen. En samen mogen we tenslotte danken voor de geboorte van een gezonde dochter gisteren in het gezin van Bert en Tini Veldhuizen ter Beek van de Amersfoortse weg 28. We zoeken Gods aangezicht in ons gebed. Heerlijke God, aan de avond van deze prachtige najaarszomerzondag, vanuit de stille natuur, waar alles verstilt, zoals dat in het leven toch is wanneer de avond gaat vallen, komen we samen in uw huis waar het van leven bruist. Want dan zouden wij met z'n allen een stukje kerkhof zijn, heren. Dan is er toch nog een geweldige activiteit vanuit de hemel, waar u uw woord doet verkondigen, waardoor de doden worden geroepen tot leven en die ze horen, die leven. En vanuit de hel, waar alles wordt gedaan om het werk dat u doet te doorkruisen en waar mogelijk te vernietigen. Op dat slagveld bevinden wij ons. En we vragen van u, Heere, laat het vanavond in dat opzicht ook niet rustig blijven, dat de wind van de geest mag opsteken en dat die geest zijn kracht mag doen. En dat die geest uw dienstknecht mag aangorden, zodat de schriften voor hem open gaan en hij met een stem die u sterkt en met een geest die u leidt, instrument mag zijn in uw handen om te verkondigen de woorden Gods. Ook al staat een wat onbekend gedeelte uit de schrift is. Ook wanneer we als het ware zoeken en tasten naar uw bedoeling met dit spreken. Laat het vanavond zo mogen zijn, Heere, dat het woord zijn werk gaat doen en dat het zijn weg baant, zoals een rivier van levend water zijn weg baant, dwars door de velden heen, naar het hart van een mensenkind. U bent machtig om dat te doen, Heere, zodat iemand tot stilstand wordt gebracht, zodat iemand gaat schrikken, zodat iemand leert zoeken, zodat jongeren en ouderen gaan roepen naar u. En zodat uw volk en kinderen worden gebouwd en toegerust voor het leven aan het front, daar waar de strijd van de geesten gestreden wordt, die de eigenlijke strijd is, die de geschiedenis in deze wereld beheerst. God van alle genade, wilt u daartoe zelf in ons midden komen? En wilt u vanavond het zwaard van het evangelie doen flitsen en wilt u de pijlen van het evangelie afschieten die liefelijk zijn en harten treffen. U kent ze onder ons, die dat vanavond heel bijzonder nodig hebben, voor wie het niet vanzelfsprekend is om naar de kerk te gaan, die je vanavond mogen zitten met misschien wel heel veel vragen in het hart. U kent ons allemaal, gemeenteleden, gasten, ouderen, jongen, mensen die hun verwachtingen van het leven hebben. Mensen die, als ze eerlijk zijn, moeten zeggen, ik weet eigenlijk niet of er wel veel te verwachten valt. U weet van al onze omstandigheden af, Heer. Zou u het vanavond tot een uur van u willen maken? Tot een wel aangename tijd die zichtbaar en tastbaar wordt in de bekering van zondaren en in het opwassen van uw volk en kinderen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. We hebben het niet verdiend dat u dat doet, Heere. U kunt ons naar recht voorbij gaan, maar we vragen van u, doe dat niet. Want wat wordt er van ons in die staat, o Vader, zo u ons verlaat? En dan kan uw dienstknecht wel preken, maar als u er zelf niet aan te pas komt, dan werkt het niks uit. Trouwens, hoe zou die dan spreken, Heere, wanneer de Heilige Geest niet in de raderen is? Dan zijn het alleen maar mensenwoorden, dan is het alleen maar gestumper. Heere, wilt u het maar doen, tot glorie van uw naam. Opdat er hier een volk wordt gevonden dat in Davids grote zoon zijn koning aanbidt, bewondert en volgt. Zegent u ons allemaal, zegen heel de gemeente, ook dat deel dat in de bron vergadert. Zegen ze die daar via de kerktelefoon meeluisteren, die vandaag nogal wat hebben moeten missen. Geef ze vanavond een volle zegen mee, Heere. Wij bidden u voor al diegenen wier namen we noemden. De zieken in de ziekenhuizen. Zuster de Graaf Roos al zo lang in Utrecht. Maar wat een wonder, Heere, dat u het geestelijk toch zo goed met haar maakt. En dat u ook lichamelijk vooruitgang geeft. Zodat er een stille verwachting mag zijn van thuiskomst. En een stil verlangen dat u krachten geeft om ook de weg van de bestralingen straks te doorstaan. En ondertussen toch haar plaats in haar gezin. Al is het terzijde in te nemen. We bidden u, Heere, voor zuster Huigen. Die weer naar het ziekenhuis moest en voor wie dat een hele teleurstelling was. En toch hebt u ook dit keer weer uitkomst gegeven en we vragen van u, bevestig het. En laat onze zuster het mogen merken dat er eeuwige armen onder haar zijn. Gedenk broeder Malenstein, die zo plotseling de gang naar het ziekenhuis moest maken, terwijl hij vorige week dacht hier naar de kerk te komen. U spaarde zijn leven, dat is uw goedheid, Heere. Geef dat onze broeder deze weg ook als een zegen van u mag ondervinden. En dat hij daardoor wijs mag worden tot zaligheid. We denken aan Regina in het ziekenhuis in Amersfoort. Als ze morgen geopereerd moet worden. Wilt u haar doorhelpen, Heere? En wilt u waken over haar en over het kindje dat ze bij zich draagt? Opdat dat door uw bescherming en onder uw hoede veilig mag zijn. Ook ondanks de operatie. En wilt u geven dat de ingreep gezegend mag worden, opdat het ongemak mag worden verholpen en ze straks weer verder kan. Ook verder in de voorbereiding op het moederschap. We bidden u, Heere, wilt u met broeder de Graaf meegaan als hij morgen voor onderzoek moet? Geef dat hij zich aan u mag toevertrouwen en dat hij mag gaan in het geloof dat u weet wat hij heeft en wat hij nodig heeft. Gedenk onze oude zuster Duist, opdat er licht mag zijn ten tijde des avonds. En wilt u ook over Jolanda en het kindje dat ze bij zich draagt waken. En het kon het zijn zo maken, Heere, dat u in de komende weken in hun leven bevestigt dat u een God bent die leven spaart en die leven geeft. Laat dat ook verwachting van u mogen wezen voor hen samen. En laat uw gunst en de trouw van uw verbond juist in deze dagen ervaren worden als een grond om op te pleiten en rust bij te vinden. We bidden of u wilt waken over zuster Heuveling en of u kon het zijn het overleg wilt zegenen van de dokters. Of u zijn middelen wilt aanreiken om onze zuster te helpen. Heb dank, Heere, dat er toch enige andere berichten zijn dan aanvankelijk. dat er toch ook wat hoop mag lijken te zijn op herstel, op genezing. Heere, ons leven is in uw hand, maar u gebruikt de middelen en we vragen van u, laat dat de rust van onze zuster en van die haar lief zijn mogen wezen. We komen er u hartelijk voor danken dat u opnieuw oude vreugde gaf aan Bert en Tini Veldhuizen. Er waren teleurstellingen in de afgelopen jaren. En dan beseffen we des te meer dat het niet gewoon is om een gezond kindje te mogen ontvangen. U maakte het goed dit keer. Laat de verwondering van hun hart voor uw aangezicht worden gebracht. En laat dat mogen uitdrijven om u de Heere ermee te zoeken. En met hun kind voor uw aangezicht te leven. We bevelen onze dominee Schoonderwoord bij u aan. Nu hij na zoveel jaren in Soest en ook ons te hebben gediend, een beroep heeft aangenomen en we vragen van u, wilt u daar uw zegen over gebieden? En wilt u ons ook gedenken, nu ook die plaats aanstonds vakant zal worden? En de nood van de lege plaats die er al zo lang in ons midden is, te sterker op ons afkomt. Heere, ontferm u over ons en verblijd ons, doordat u ons de weg wijst naar de man van uw raad. Kon het zijn, laat het niet te lang meer duren. Wilt u zelf maar openingen geven en ons in afhankelijkheid van u dat doen verwachten. We bidden nu voor onze generale synode die in de komende week weer vergadert. Als zulke belangrijke dingen aan de orde komen, de contacten met andere kerken in binnen- en buitenland, wil ons bewaren bij uw woord, Heere. En wil ons de wegen doen vinden om ook in deze wereld en aan onze ecumenische roeping gehoorzaam te zijn. Om samen met al de heiligen te verstaan de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de kennis van u en de liefde van Christus. En we bidden u heel in het bijzonder voor de drie broeders die benoemd werden in Apeldoorn. En die op de komende dinsdag het antwoord op die benoeming hebben mee te delen. Laten ze het met vrijmoedigheid mogen doen, Heere, kon het zijn tot blijdschap voor de kerk. U die tot hiertoe ons zo verrassend hebt geleid en doorgeholpen. U vragen, we willen het ook verder maken. Gedenk heel uw kerk en heel uw volk. Wil uw koninkrijk doen komen onder ons en in heel onze dorpsgemeenschap. In ons land dat zich van u afkeert en in deze wereld die naar u niet vraagt. Hoor ons, God van alle genade, ter wille van uw lieve Zoon. In zijn naam. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen uit Psalm 18 allereerst de voorzang en dan de versen 6 en 9. Psalm 18, de voorzang, vers 6 en vers 9. in aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 72 vers 9, de stedelingen zullen groeien. 72 vers 9, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, heb u er wel eens over nagedacht wat een van de redenen is waarom de duivel zo gevaarlijk is? Wat denkt u? Een van de voornaamste redenen waarom de duivel zo gevaarlijk is als hij is, zit hierin dat die duivel bang is. Hij is niet bang voor u en voor jou en voor mij, hoor. Dat moeten we maar nooit denken. Hey, als het daarom gaat, de duivel is alleen maar bang voor gevouwen handen, want daar kan hij niet tegenop op dat moment dat een mens via het gebed verbonden is met de hemelse krachtcentrale. Dan is er in die mens iets dat voor de duivel precies hetzelfde is als elektriciteit. Als je probeert een vinger ernaar uit te steken, dan krijgt hij een schok waar hij voorlopig niet van teruggeeft. Maar de duivel die is bang voor God. En dat komt omdat die duivel God al veel langer kent dan dat wij God kennen, als we hem al kennen. De duivel die kent God al van voor de zondeval. Die kent God nog vanuit die tijd dat hij in de hemel is. En de duivel weet, God is de waarachtige en God is de betrouwbare. En God die doet wat hij zegt. Er zal nooit één van zijn woorden ter aarde vallen. De hemel en de aarde gaan eerder voorbij dan dat er een titel of een jota van Gods woord onvervuld voorbij zou gaan. In dat opzicht is de duivel veel wijzer dan veel mensen. Je komt heel wat mensen tegen, ook wel in onze eigen omgeving, die zeggen, ja, maar ik geloof wel hoor. Alleen het doet ze niks en het zegt ze niks en het verandert hun leven ook niet. En daardoor is volkomen duidelijk dat ze niet geloven. Ik lees in de Bijbel, de duivel gelooft ook. En hij siddert. Zo bang is hij. En als je daar nou eens even wat over nadenkt, gemeente, dan zeg je, dat is toch ook weer geen wonder. Want al vlak na de zondeval heeft de Heere in die machtige moederbelofte die onze kinderen hopelijk kennen, ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Aan de ene kant wel dat machtige evangelie verkondigt van het zaad van de vrouw dat zondaren zal zalig maken en ze terug zal brengen door de geopende poort van het vaderhuis in het paradijs Gods. Met een aanzien van de duivel heeft God erbij gezegd, dat kost jou de kop. Ik zeg het maar net zoals dat het er staat, dat zelf zal u de kop vermorzelen, het kost jou de kop. En na de komst van de Heere Jezus Christus en nadat hij zijn werk op het kruis en in het graf volbracht heeft en als overwinnaar uit de doden is opgestaan, weet de duivel dat hij de verliezer is en heeft als het ware over de schouder van Johannes meegekeken toen het einde van alle dingen aan Johannes in visioenen op Patmos werd getoond en toen heeft hij gezien, dat is mijn toekomst. De poel die brandt van vuur en zilver. En dat is ook iets om van te huiveren. Vooral waar de duivel weet, daar is voor mij geen ontkomen aan. Dat is mijn toekomst. Tot in alle eeuwigheid. Nou, daarom is de duivel bang, gemeente. En daarom siddert hij. Alleen, dat brengt hem er niet toe om te buigen voor God. En daardoor wordt ook zo volkomen duidelijk dat angst iemand niet bekeert op zichzelf. Het is hoogstens wanneer de Heilige Geest er gebruik van maakt en een mens gaat zeggen, ik roep Heere uit angst tot u gevloden, ay haast u tot mijn hulp en red. Maar bij de duivel is dat niet het geval. Die blijft zich verzetten in de uiterste wanhoop. met een blinde haat en een pure vijandschap, waardoor hij doorgaat, terwijl hij weet dat hij het verloren heeft. Maar dat maakt hem zo gevaarlijk. Hij heeft niks meer te verliezen. Maar hij is wel de grote verliezer. Die angst van de Satan, gemeente, die proef je als het ware in onze tekst, waarin we verder luisteren naar de geschiedenis van de Godsopenbaring in het leven van David. En waarin we vanavond horen de gang van David, Gods gezalfde, aan het hof van Saul. En we letten ten eerste op vijandschap tegen Gods gezalfde. Ten tweede verzorging van Gods gezalfde. Ten derde achting voor Gods gezalfde. De gang van David, Gods gezalfde, aan het hof van Saul. Vijandschap tegen, verzorging van, achting voor Gods gezalfde. Misschien dat uw eerste reactie wel was, gemeente, toen we vanavond dat schriftgedeelte begonnen te lezen waarvan ik u verteld had en waarvan u dat ook al in het kerkblad had kunnen lezen als u dat krijgt, dat dat de tekst voor vanavond zou zijn. Misschien is uw eerste reactie wel geweest, is dat nou preekstof? Nou, laat ik u dan meteen zeggen dat dat mijn eerste reactie ook was. En dat ik eerlijk aanvankelijk heb gedacht, kan ik dit maar niet beter overslaan? Dan niet in het minst, omdat je hier dingen tegenkomt waarvan je zegt, die zijn eigenlijk een beetje te gruwelijk, bijna moet ik zeggen te vies, om erover te preken. Maar toen werd ik erbij bepaald, gemeente, dat Paulus in een van zijn brieven zegt dat heel de schrift door God is ingegeven. En dat heel die schrift nuttig is tot onderwijzing, tot wederlegging, tot vermaning. En toen heb ik de Heere gevraagd, Heere, dan geldt dat toch ook van dit gedeelte, wilt u het voor mij openen? En vanavond mag ik erover preken en ik hoop dat ik het zo mag doen dat u aan het eind van de dienst zegt, er zat een boodschap in. Ook voor mij. Maar misschien dat u onmiddellijk nadat u dan geconstateerd hebt dat er dan wel over gepreekt wordt, ook tegen u zelf hebt gezegd, er is toch eigenlijk niks nieuws onder de zon. En dan zeg ik, dat was mijn reactie in de tweede plaats ook, gemeente. Toen ik dit gedeelte las, toen dacht ik, sinds Adam deugt de mensheid al niet en de natuurlijke bondeling die deugt al even min, die maakt daar geen uitzondering op. De geschiedenis uit onze tekst, uit dat grijze verleden, zoveel eeuwen voor het begin van onze jaartelling. Zeg nou zelf, gemeente, die zou zo uit een van de kranten van de afgelopen week kunnen komen. Dat hele verhaal over politiek gekonkel en diplomatiek gefluister en overleg in de wandelgangen, gelobby, oorlog en die afschuwelijke wreedheden. Misschien dat u dan zegt, nou ja goed, dan kan er misschien wel over gepreekt worden, maar alles wat kan, dat hoeft toch nog niet. Moet dat nou eigenlijk wel? Want het is zo dingen, dat horen we de hele week al. Je hoeft de radio maar aan te zetten in de auto tegen dat het nieuws erdoor komt. Je hoeft de krant maar uit de bus te halen en er maar in te kijken. Maar dit soort dingen, daar kom je de hele week tegen en daar wordt de mens nog een keer helemaal niet vrolijk van. Ik zou in de kerk veel liever andere dingen willen horen. Dingen die een mens weer een beetje opvrolijken, die een mens weer een beetje moed geven om er weer tegenaan te kunnen in een wereld die inderdaad van deze dingen doortrokken is. Nou, laat ik dan maar één mogen zeggen, gemeente, het gaat hier vanavond ook over andere dingen dan de dingen die u in de afgelopen week in de krant hebt gelezen. Er is een principieel verschil tussen onze tekst en de nieuwsberichten die vandaag, die deze week u bereikten. Het gaat immers in dat hele Oude Testament en in het bijzonder in de geschiedenis van David over het komen van de Heere Jezus Christus in de wereld om zondaren zalig te maken. En dat is de boodschap die ik ook vanavond te verkondigen heb. Alleen, en daar heb u dan het actuele. Wel in die wereld die toen al zo verdorven was en vandaag nog geen haar beter. En waar zulke mensen een plaats hebben die er toen al zo zich gedroegen en die vandaag zich vooral niet beter gedragen. En wat is dan het eerste waar we op moeten letten, gemeente, om de boodschap van onze tekst te verstaan? Dat is dit, dat we hier te maken hebben met de Godsopenbaring in het leven van David. En die David, dat is niet zomaar een of andere militaire aanvoerder die er aardig wat van kan. En dat is geen guerrilla-leider die zijn tegenstanders grijze haren bezorgt. Nee, David, we hebben gezien, dat is Gods gezalfde. En we zouden het ook vanavond weer gezongen kunnen hebben, maar er zijn zoveel psalmen die je bij die geschiedenis van David kunt uitzoeken, dat ik elke keer toch ook weer eens wat anders moet laten zingen, gemeente. Maar ik had er eigenlijk zin aan om het u maar weer te laten zingen. Gij hebt bij ene held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd, hem had ik uitverkoren. God die hulp heeft besteld bij een held, God die Samuel naar Bethlehem heeft gestuurd. En die heeft gezegd, deze is het, deze moet je zalven. Want dit is de man die ik mij heb uitverkoren in mijn goddelijk ondoorgrondelijk welbehagen om Israël te verlossen uit al zijn benauwdheden. En vervolgens moet u dan onthouden, gemeente, wat we ook elke keer tegen elkaar al gezegd hebben, dat we in David de Heere Jezus Christus ontmoeten. Jezus die immers de zoon van David is. En die dus als het ware in de lenden van David is bij alles wat we van hem lezen. Er zijn ook dingen om over door te denken. Maar die tegelijkertijd wordt genoemd de wortel van David. Uit wie David opkomt. Door wie David bestaat. In David wordt Gods werk tot verlossing zichtbaar, zoals dat zijn hoogtepunt vindt in de komst van de Heere Jezus Christus, de held door wie God zondaren verlost. En via David loopt die heilsweg van God, die uitloopt op Christus, het ware zaad van David, in de wereld gekomen om de banden van de boze te verbreken en zondaren zalig te maken. En als er nou eentje is die dat weet, gemeente, dan is dat de duivel wel. En sinds het paradijs ligt die duivel doodsbenauwd en tegelijkertijd in een blinde haat tegen God en zijn werk op de loer om te kijken waar nou dat zaad van de vrouw vandaan zal komen, dat hem de kop zal kosten. En die duivel die stelt alles in het werk om de komst van dat zaad van de vrouw te voorkomen en zo de heilsweg op te breken in het wanhopige verzet van een desperado die weet dat Gods volk gelijk heeft als het zingt. In de diepste benauwdheid gewis, hoe hoog de nood mag gaan, God zal zijn vijands kop verslaan, die harige schedel vellen. Maar hij geeft het niet op. En dat komt door die haat die iemand blind maakt. Dat komt door die wanhoop waardoor iemand toch niks meer te verliezen heeft en daarom maar doorgaat, dan vliegt hij elke keer met zijn kop tegen de muur. Alles wat hij kan doen, dat doet hij. Om het zaad van de vrouw te verslinden. Een aantal weken geleden hebben we dat al gezien in het vorige hoofdstuk, dat hij daartoe de Filistijnen met in hun midden die reus Goliath in de richting van Bethlehem heeft gestuurd. Als Israël er nog niks van weet wat er in Bethlehem gebeurd is, dan weet de duivel het al. En hij zet zijn troepenmacht in beweging om dat nieuwe van God te vernietigen. Maar we hebben ook gezien dat is hem niet gelukt. Integendeel, de Heere heeft dat optreden van de Filistijnen en van Goliath juist gebruikt als een middel om zijn gezalfde held aan Israël te openbaren. En het had Goliath dat duivelskind de kop gekost. En als David daar midden in het Eikendal staat, met dat druip van bloed druipende hoofd van Goliath in zijn handen, dan is dat als het ware een profetie van God. Zie het wel, Satan. Nou was het een van jouw volgelingen. Maar straks kost het jou de kop. Maar als het dan niet op die manier lukt, dan zoekt de Satan wel weer een andere weg om toch het werk van de Heere te dwarsbomen. En als het niet met mensen van buiten het verbondsvolk gaat, dan probeert hij maar mensen binnenin dat verbondsvolk te vinden. En hij vindt al spoedig een gewillig werktuig in die Saul die door God verlaten en van een boze geest bezeten is. En die zich in dienst wil stellen van de vorst der duisternis. En aanvankelijk doet Saul dat heel bruut, en dat hebben we vorige keer ook al gezien, dat Saul in een vlaag van woede zijn spies neemt en tot twee keer toe probeert David aan spiesen. Een duidelijke moordaanslag, maar het lukt niet. En Saul krijgt al gauw in de gaten dat hij op die manier niet verder moet gaan, want David komt hoe langer hoe meer in de gunst bij het volk en dat kon voor Saul dan wel eens slecht aflopen. En daarom gaat hij het over een andere boeg gooien. Daar is nog altijd die vage belofte dat de overwinnaar van Goliath de schoonzoon van de koning zal worden. En Saul die zegt, David, wij moeten daar toch maar eens over praten. Alleen dan is hij zo gemeen meteen bezig dat hij niet zegt, David, je hebt Goliath verslagen, dus je hebt recht op mijn dochter. Omdat hij zegt, dan moet je eerst nog maar eens bewijzen dat je een goede soldaat bent. Want dat moet je toch wel wezen als je de schoonzoon van de koning wordt. En Saul heeft er zelfs een vroom smoesje bij. Want hij weet dat dat bij David heel goed doet. Hij zegt, dan moet je eerst de krijg des Heren eens voeren. De oorlogen van God. En op zichzelf is dat waar, gemeente. En dat moet u ook maar vast goed onthouden, ook als u hier dingen leest in deze geschiedenis waarvan u zegt, moet dat nou inderdaad zo? Dat die strijd tegen de Filistijnen een strijd is van God zelf. En dat de Heere die strijd nog des te meer laat voeren wanneer die Filistijnen maar niet alleen hun plaats houden in het beloofde land, maar ook nog alles op alles zetten om het volk van God uit dat land van God te verdrijven. Maar bij Saul zit er uiteindelijk iets heel anders achter, gemeente. En dat lezen we tussen de regels door, dat hij David maar graag daar aan het front wil hebben in de hoop dat er een zwaard van een Filistijn is, dat hem doodt. Of dat er een pijl van de Filistijn is die zijn hart doorboort, want dan is hij van hem af. En dat is dom natuurlijk, want Saul die kon op zijn 10 vingers wel uitrekenen dat David als Gods gezalfde, en daar is hij inmiddels achter. Door de Heere wordt beschermd en door de Heere wordt bewaard tot het doel waartoe hij hem hebben wil. Maar zo dwaas is nou een mens en zo blind is hij van nature voor God. En zo komt David dan aan het front terecht, maar David die sneuvelt niet natuurlijk, niet zou ik bijna zeggen. En dan op het moment dat je zou verwachten en dan kan Saul er niet meer onderuit om zijn dochter Merab aan hem tot vrouw te geven, dan geeft hij die vrouw ineens aan een ander. En je krijgt het gevoel dat hij dat alleen maar doet om David te krenken. In de hoop dat David in zijn nijd onbezonnen dingen zal gaan doen. Maar dan probeert Saul het nog eens een keer, want hij heeft nog een dochter, Michal. En Saul die hoort na enige tijd dat hij Michal van David schijnt te houden. En dat lijkt hem een mooi middel om David een valstrik te spannen. En via allerlei kanalen begint die fluistercampagnes in de richting van David, die het natuurlijk ook allemaal niet zo erg meer vertrouwt. Geen wonder dat de koning nou toch echt wil dat hij zijn schoonzoon zal worden. En David die reageert eerst wat afstandelijk en wat gereserveerd. Maar dan ziet hij er toch ook wel een leiding van de Heere in, dat hij mogelijk op die manier wat dichter komt bij de troon van Israël, als hij de schoonzoon van de koning is geworden, een lid van de koninklijke familie dus. Alleen zegt David tegen die knechten, jongens, moet je nou eens even luisteren, denk je dat eens in, ik de schoonzoon van de koning, zo'n bruidschat, die kan ik toch nooit betalen? En dan is Saul waar hij wezen wil. En dan zegt Saul: David, je hoeft me niet te betalen met een bruidschat. Het enige wat ik van jou hebben wil, dat is 100 voorhuiden. 100 mannelijke geslachtsdelen van onbesneden Filistijnen. Dat betekent het eigenlijk. Nou, dat is een verhaal, gemeente, dat niet al te fris is. En dat is een verhaal van het soort waarvan wij het gevoel hebben dat soort dingen, dat doen ze daar in Bosnië ook, als ze elkaar afslachten als wilde beesten. Maar wat u ervan moet onthouden, gemeente, verder laat ik dat nou maar voor wat het is. Wat u ervan moet onthouden, dat is wat u in vers 25 leest. Dat Saul denkt op die manier David te vellen door de hand van de Filistijnen. Dat zit erachter, gemeente. David moet dood. En dat zit er bij de Satan achter, gemeente. De weg naar de gezalfde Gods moet worden opgebroken. Dat zaad van de vrouw, dat moet er niet komen. En de Satan die doet dat met geweld en dat lees je door het hele Oude Testament heen. Denk maar aan die krokodillen in de Nijl van de farao waar die Joodse jongetjes voor werden gegooid. En dat doet hij in het begin van het Nieuwe Testament als hij Herodes met een troepenmacht naar Bethlehem stuurt om de kinderen van Bethlehem te doden. En dat doet hij met mensen vanuit het verbondsvolk als hij een Judas aanzet om de meester te verraden en het Sanhedrin aanzet om de gezalfde van Israël over te leveren in de handen van de heidenen. Maar dat doet de duivel en daarvoor vraagt onze tekst ook aandacht, ook met list. En dat komen we hier ook tegen, gemeente. Niet alleen die vijandschap waardoor er moordaanslagen worden gepleegd. Of waardoor er pogingen worden gedaan om iemand zo aan het front neer te zetten dat hij ongetwijfeld gedood wordt door een pijl van de vijanden. Maar vers 21 zegt: Saul ziet in Michal de mogelijkheid om David een valstrik te spannen. En de duivel die heeft daar nog een andere bedoeling mee gehad dan Saul zelf. Want weet u waar u op moet letten, gemeente? Dat die Michal voortdurend wordt genoemd Sauls dochter. Niet alleen voor haar huwelijk, maar ook na haar huwelijk, tot in het laatste van de geschiedenis in 2 Samuel toe, als u haar voor het laatste tegenkomt, in het allerlaatste vers nog, Michal, de dochter van Saul. Met andere woorden, die Michal, dat is maar niet alleen in de natuurlijke zin een dochter van Saul geweest, maar dat is ook in de geestelijke zin een dochter van Saul geweest. Een meisje met een aardje naar de vaartje. In haar werkt de geest van Saul door. En het is een poging van de duivel geweest om door Michal op de weg van David te zetten en Michal tot de vrouw van David te bombarderen. David te brengen op het spoor van het denken van Saul en van het leven van Saul en van de geest van Saul. En dat is niet gelukt. U moet dat maar eens nalezen in 2 Samuel 6. Dan merk je, Michal is nooit op het denken van David overgegaan. Maar David, gode zij dank, ook nooit op het spoor van Michal. Er is tussen die twee mensen die met elkaar getrouwd waren een geweldige kloof gegroeid. Het spoor van Michal dat loopt ook dood. Michal, de dochter van Saul, was onvruchtbaar tot haar dood toe. Dat is het laatste wat je van haar leest. En het Oude Testament zegt, dat is heel anders dan in de tijd van het Nieuwe Testament. Dat betekent, je leven loopt dood. Er is voor jou en je geslacht geen toekomst. Maar zo probeert de duivel dat, gemeente. Zoals hij het met de Heere Jezus niet alleen met geweld heeft geprobeerd, maar ook met list, met die verzoekingen in de woestijn. En toen die Petrus zei, Heere, u hoeft voor mij niet naar het kruis. En toen de pogingen werden ondernomen om de Heere af te houden van de weg van het lijden. En die gemakkelijker weg te gaan naar het koningschap en de heerlijkheid. Het is bij David niet gelukt en het is bij Jezus niet gelukt. Want ik zei al, de duivel is zo verblind in zijn haat dat hij weet niet van ophouden. En al is hij verslagen en al kan hij bij dat zaad van de vrouw niet meer komen. En al weet hij, nou is mijn deel straks in de poel die brandt van vuur en zilver. Hij gaat nog door en de Heere Jezus zegt, en dan komen we langzamerhand bij de toepassing terecht, gemeente. Dat duurde misschien vanavond wel even wat langer. Maar dat moest vanwege deze geschiedenis. De Heere Jezus zegt, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haat. Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Ze hebben mij gedood, ze zullen ook u willen doden. En in Openbaring 12 ziet Johannes dat toen de draak zag, dat is de Satan, dat hij op de aarde geworpen was. En dat hij in de hemel niet meer kon komen, toen ging hij heen om oorlog te voeren tegen het zaad van de vrouw, tegen de gelovigen, tegen de volgelingen van het lam. Dat is de boodschap van onze tekst, gemeente. Wie bij de Heere hoort, die leeft in deze wereld aan het front. En de enige bedoeling die de Satan voor ogen heeft, dat is de dood van ieder die naar de Heere Jezus vraagt en de ondergang van ieder die voor het woord van God zou willen buigen. En soms gebeurt dat zichtbaar en dan krijg je die vervolging en die verdrukking. Zoals waar u deze week nog weer van hebt kunnen lezen in de krant van dat meisje van een jaar of 14 daar in Pakistan. Dat de christelijke geloof moest afzweren en overgaan tot de islam omdat ze anders gedood zou worden. En de school waarop ze zat, die zou worden afgebrand. Kijk, daar heb u dat geweld. Je moet dood. En zoals ze dat in Ierland hebben meegemaakt. Ik heb op het ogenblik een Ierse dominee en zijn vrouw te logeren. Afgevaardigd is hij naar onze generale synode. En hij vertelde me dat al is het op het ogenblik wat rustig, maar hij heeft de laatste jaren een paar keer een van zijn ouderlingen moeten begraven omdat hij vermoord was door wat zich noemde de Rooms-Katholieken. Daar heb je precies datzelfde, de geest van Saul, waarin de geest van de Satan leeft, dood aan de ander. Maar het gebeurt ook al te vaak onzichtbaar, gemeente, en met list. En dan maakt de Satan gebruik van de wereld, die de geest van ouderen en jongeren vergiftigt. Zoals dat vandaag de dag gebeurt door de moderne media. Denk maar eens aan die akelige muziek, met die soms godslasterlijke teksten. En dan gewoon woorden die in strijd zijn met al de geboden en de normen Gods. En die maar klinken in de oren van onze jongeren. En ik ben ook wel eens bang van onze ouderen. Als je als christen werknemer een bedrijf hebt, dan moet je wel weten wat je doet als je die muziek draait. Je bent bezig mensen te vergiftigen. En dat is de bedoeling van de Satan. Zodat de liefelijke klanken van het evangelie er niet meer in door kunnen dringen, maar mensen op het spoor komen van die vorst der duisternis en de vuiligheid die hij spuit. En Satan die maakt gebruik van wapens als drank en drugs, en seks en genot en vrienden, waar hij aan verslaafd doet raken. Zodat het evangelie geen grip meer op je geest en op je denken en op je leven kan krijgen. Maar waardoor die geest wordt meegesleurd in de stroom van deze wereld. In het denken van deze wereld. Waarin de vraag niet meer is, wat wil de Heere van me? En wat zegt het woord van de Heere tegen me? Maar waarin je mensen tegenkomt die zeggen, nou maar als ik vind dat het kan. Als ik vind dat ik van mijn bruiloft nou een disco kan maken. En als ze dat nou allemaal doen, wie zegt dan dat het niet kan en dat het niet mag? Voelt u dat wel aan, gemeente? Wij leven aan het front. Het is oorlog. En Satan voert hem op alle fronten en loert op onze dood, zon ander op te houden. Hij kijkt maar, is die al gesneuveld, is die al verslagen? Soms doet hij het net als bij David, met zo'n Michal. Zo'n lieve meid. En die ook nog echt van je houdt ook. Maar die toch een valstrik is. Omdat ze van een andere geest is. En beïnvloed door dat denken dat vanuit de afgrond komt. Weet u wat dan het wonderlijke is, gemeente, dat je in de Bijbel elke keer weer leest dat de duivel daar heel graag vrouwen en meisjes voor gebruikt. Dat doet hij omdat dat bij Eva al zo goed is gelukt. Omdat hij weet, als je dat meisje hebt, dan krijg je die jongen ook wel. Als je die vrouw hebt, dan krijg je die man ook wel. Zo ging het toch in het paradijs ook. En ze gaf ook haar man. En hij at. Misschien discriminatie van de vrouwen die ik nou verkondig, gemeente. Misschien moet ik wel zeggen, dat is nog beledigender voor ons mannen. Dat je zomaar willoos eet uit de hand van die vrouw. Maar het is ondertussen wel de werkelijkheid. Zo werkt de duivel, gemeente. Voelt u nou wel aan wat een actuele boodschap er in onze tekst zit? Midden in de realiteit van ons leven aan het einde van de 20e eeuw. Een boodschap voor ons leven van elke dag. We zijn in gevaar, gemeente. En of de duivel nou van deze wereld een hel maakt of dat hij er een paradijs van probeert te maken. Maar het gaat hem om je ondergang. Hij heeft zo'n angst voor Gods gezalfde. En zo'n hekel aan zijn volk. En hij weet niet van ophouden. Van erkennen van zijn nederlaag. Altijd maar weer, gemeente. Onze tekst is als het ware een waarschuwingssein. Een rood knipperlicht voor een spoorwegovergang. Een bord aan het begin van de verkeerde inrit naar een autoweg. Pas op, ga terug. En zegt u, maar hoe heeft die David dat dan uitgehouden en hoe heeft die man dat in vredesnaam overleefd in zo'n wereld? In vers 28 staat dat zelfs Saul dat nog begreep. Saul zag en merkte dat de Heere met David was. En zegt u, maar ik snap nou maar niet dat die Saul niet tot bezinning heeft gebracht. Want als je dan toch zo klinkklaar dat handelen van God tegenkomt, gemeente, nog een keer, dat is nou de blindheid van de zonde. Het is heel duidelijk voor Saul geworden, ik vecht tegen God. En hij vreest. En toch buigt hij niet en toch zegt hij niet, o God, ik ben een vijand van u, maar is er nou nog verzoening voor vijanden met God? Ik heb het al vaker in verband met deze geschiedenis en vooral met de persoon van Saul gezegd, gemeente, als je maar door de rem heen blijft trappen, dan is er op een gegeven ogenblik geen houden meer aan. Er zitten er ook in de kerk, er zitten er in ons midden, bij wie het geweten nog wel eens een keer onrustig is. Als we zeggen, het is toch eigenlijk niet goed, en dat woordje eigenlijk, dat is natuurlijk een vreselijk woord, gemeente. Want dat kun je rustig weglaten, want dan weet je eigenlijk best, het is niet goed. Maar als je er doorheen blijft trappen, dan is er op een gegeven ogenblik geen weg meer terug. Want Saul ziet het goed, gemeente. Dat is Davids geheim. De Heere is met hem. En daarom is David veilig midden in die strijd met de Filistijnen. En mag David het daar zingen, daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? En daarom werken die listen van de Satan niet, gemeente, want de Heilige Geest die woont in het hart van Saul. En die Heilige Geest die leert hem ware wijsheid. En die Heilige Geest die opent zijn ogen voor de listige omleidingen en verleidingen van de vorst der duisternis. David die heeft het door. En daarom is Michal Sauls dochter. En blijft ze Sauls dochter. En wordt ze nooit echt Davids vrouw, al is ze met hem getrouwd. En aan het einde van de geschiedenis, als ik haar voor het laatst tegenkom, als David de ark in 2 Samuel 6 naar Jeruzalem brengt en huppelt en springt voor de ark en Michal hem bespot, dan zet David haar precies op haar plaats. Als u zegt, de Heere die mij verkoren heeft, boven uw vader en zijn ganse huis. Daar hoort Michal bij. En dan zegt David, kijk, daar ligt nou de kloof tussen ons. Dat de Heere in zijn genade mij aan zijn kant heeft gehaald. En dat jij aan de andere kant staat. Daar ligt nou de kloof tussen jou en tussen mij. Erg als het zo is. Als er vanavond nou jonge mensen met verkering in de kerk zitten. En ze zeggen, eigenlijk is het bij ons ook zo. Dan zeg ik, jongens, je moet wel weten wat je doet hoor. Want als je op die manier het spoor opgaat. Die ander kan een valstrik voor je worden. Zodat je meegezogen wordt. Je hebt uiteindelijk je eigen hart niet meer. En dat zijn dingen die in orde moeten zijn voordat je trouwt. Dat je van elkaar mag weten dat je op datzelfde spoor zit. Dat er uiteindelijk een band van de Heilige Geest is die je bindt. En die een fundament onder je leven legt. En er zitten er vanavond in de kerk die als ze eerlijk zijn zeggen, zo ligt het in mijn huwelijk. In mijn huwelijk is het net zoals de Heere Jezus zegt, twee zullen er samen slapen op een bed. De een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Ze zitten hier. En soms is het in onze gemeente meer omgekeerd dan in de situatie van David dat het een zuster is. In wie het geloof woont en werkt. En dat het de broeder is die daar een vreemde van is. Maar ze zitten er hier voor wie dat een stuk pijn is. Dat er een geestelijke kloof is tussen man en vrouw. En die altijd weer voelen hoe de Satan op die manier zit te wroeten in je gezinsleven. En zit te trekken aan de kinderen die in dat spanningsveld groot worden. Ja, zegt iemand, maar waarom laat de Heere de Satan dan zo ver gaan als de Satan toch een verslagen vijand is? Nou, dat is nou ook zo mooi hier in onze tekst gemeente. Want als je nou eens kijkt in deze tekst, heeft David er echt de schade van ondervonden? Nee. Zoals een oud vaderlandslied het zegt, het kan branden en het kan stormen en het kan tekeer gaan. Wat schaadt het? Wat schaadt het de vroom? Want dan is het inderdaad waar dat God alle dingen doet medewerken ten goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. Het heeft David des te afhankelijker gemaakt en het heeft David gesterkt in zijn vertrouwen. En het heeft David geleerd zijn psalmen te zingen. Psalmen van het soort dat we meegezongen hebben. Ik kan met u door sterke benden dringen. Met mijn God zelfs over muren springen. Het heeft David voorbereid op het koningschap. En wat Satan en Saul ten kwade dachten, dat heeft de Heere in zijn leven ten goede gedacht. Net als bij Jozef. Want die vrouw die hem tot een valstrik moest worden. U leest in het volgende hoofdstuk dat hij een hulpmiddel werd om David te verlossen uit de handen van Saul. Een valstrik. Zo bedoelde Satan dat. En zo bedoelde Saul dat. Maar hoort u de Heere in de hemel wel lachen, gemeente? Hoort u de Heere die Satan wel uitlachen, die dienst moet doen aan de volvoering van Gods heilsplan om David op de troon te krijgen? Ziet u wel, gemeente, hoe dwaas het is als een mens zich tegen God verzet? Ook al doet hij dat met een beetje vrome woorden. En dan maakt hij zichzelf wijs dat hij nog redelijk godsdienstig is. Maar ziet u nou ook wel, gemeente, dat onder dit woeden en te midden van deze listen alleen maar staande blijft de mens die God mee heeft. De mens die mag zeggen, als God mijn God maar voor me is, wie is er dan mij tegen? Dat is het enige en dat is het beslissende, te midden van al dat geweld en te midden van al die verleiding, gemeente. De Heere was met hem en de Heilige Geest woonde in hem. Dat zag zelfs Saul. Dan mag ik de lijnen dan maar heel gewoon doortrekken vanavond, gemeente. Mag ik nou eens vragen, ouderen en jongeren. Zien ze dat nou ook aan ons? Merken ze dat nou ook aan ons op de werkvloer? En in de buurt? En in de vriendenkringen? Misschien wel thuis? Misschien wel tot woede, misschien wel tot vijandschap en tot bespotting. Dat is niet vanzelfsprekend, gemeente, dat je in de kerk zit en dat mensen daarom kunnen zien dat God aan je kant is. Want dat zien we in deze tekst zo duidelijk. De scheidslijn die loopt hier niet tussen de kerk en de wereld, maar de scheidslijn die loopt hier dwars door de gemeente heen. En die loopt hier zelfs door een gezin heen. En die loopt hier zelfs door een huwelijk heen. Twee mensen zullen slapen op één bed. Zegt de lieve Heere Jezus, de ene zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. In de ene was de geest van Saul, in de andere de geest uit God. Het is zo persoonlijk, gemeente, waar je de Heere Jezus Christus als de grote zoon van David persoonlijk leerde nodig krijgen en kennen. Daar blijft een mens staande. Te midden van al dat woeden, want daar mag hij zeggen, ik ken hem wiens naam is Emmanuel, God met ons. Dan heb ik dan tegelijkertijd het antwoord op een vraag van een mens die nog voor God op de vlucht is, omdat hij denkt dat hij voor God niet kan bestaan en die niet durft geloven en die eigenlijk ook niet kan geloven. Ziet u wel dat de Heere niet meer David was om David zelf, want er was in David ook niet zoveel goeds. Dat komen we verderop nog wel tegen, gemeente. Het is een zaak van welbehagen, de Heere die David heeft lief gehad. Om Jezus wil. Om Jezus wil. En dat is het enige, gemeente, dat God naar een mens omkijkt. In de Heere Jezus Christus. En dat hij om zijnent wil een God van genade wil zijn. Anders kan het ook niet, anders dan kom je om in dat satanisch geweld of je valt in de strikken van de vorst der duisternis. Gemeente, wij leven in een bezeten wereld. Een schrijver zei een aantal jaren geleden, en wij weten het. Mijn vraag is, weet u het ook? Kijk u dat nou eens na vanavond, is de Heere inderdaad met u? Weet u dat heel zeker op goede gronden? Omdat de Heere dat zelf tegen u heeft gezegd. En zoekt u dit ook uw kinderen te leren. Zeg, jongens, anders red je het in deze wereld niet. Alleen dicht bij de Heere Jezus Christus. Daar ben je veilig. Maar waar is dit nou allemaal voor nodig, zegt iemand. Het antwoord op die vraag vinden we in de laatste regel van onze tekstgemeente. Zo werd de naam van David zeer geacht. David die is ermee gediend, gemeente. Want in deze weg wordt hij tot een schoonzoon van de koning. En dat klinkt toch al heel anders dan dat je een herdersjongen bent daaruit uit Bethlehems velden. Dan krijg je in elk geval toch een bepaalde naam. En David in die strijd met de Filistijnen, die vergadert zich roem. Want de mensen zeggen, onze David, dat is onze held, want die verlost ons. En die geeft ons vrede en die maakt dat we in vrijheid kunnen leven. Dankzij David gaat het goed. Naam en roem krijgt hij. Nee, hij is nog geen koning, gemeente. Maar het volk wordt erop voorbereid. Zoals het ook in het geestelijke leven is. Wij noemen dat wel eens een toeleidende weg tot Christus. Dat je rijp wordt gemaakt onder de beademing van de Heilige Geest. Zodat er plaats komt voor de Heere Jezus Christus. Als de grote koning in je leven. En zo gebeurt het hier ook. Ze krijgen achting voor David, Gods held. En daar gebruikt de Heere nou zo'n leiding in het leven van David voor. En daar gebruikt de Heere nou zo'n leiding in uw en in jouw leven voor. Dat je zicht zult krijgen op David. En dat je achting zult krijgen voor David. En dat je steeds meer zult gaan zien. Hij is de held bij wie God hulp heeft besteld tot verlossing van zijn volk. Zodat zijn naam en zijn roem gaat groeien. en de vijanden voor hem gaan beven. Ik heb al een paar keer gezegd in deze serie gemeente, daar zit een ontwikkeling in deze geschiedenis. Het gaat of de ene of de andere kant op. Is er nou in uw en in jouw leven ook zo'n ontwikkeling? En welke kant gaat het dan op? Davids grote zoon, hij wordt u voorgesteld in zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid en in zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid. En de duivel beeft van angst. En Saul wordt een steeds fellere vijand. Maar het volk heeft achting. En het roemt hem. En u. En jij. Zeg nou eens eerlijk. Krijg je eigenlijk steeds meer moeite met de Heere Jezus Christus. Zoals hij u en jou hier gepreekt wordt. Dat je steeds meer het verzet in je hart voelt groeien. Tegen die koning die het in je leven voor het zeggen wil hebben. Die koning voor wie je dienen moet en mag. Om hem te volgen. En waarvan je zegt dat wil ik niet. Want ik wil mijn eigen baas zijn. En ik wil mijn eigen leven vasthouden. Nou, u begrijpt dan inmiddels wel dat u dwaas bent. Satan is niet voor niks zo bang. Of is het anders gemeend? Krijgt die naam van de Heere Jezus Christus nou hoe langer hoe meer inhoud voor je? Ga je hoe langer hoe meer zien wat die naam allemaal betekent? Moest u daarvoor misschien in het strijdperk en aan het front om te ontdekken dat u niet meer zonder de Heere Jezus Christus kon? Kwam de Heere daarom met zijn verleidingen in je leven? Om je heel concreet te vragen. Wat is je nou het meeste waard? En je zei ja. Als het erop aankomt, dan kan ik niet zonder de Heere Jezus Christus. Dan zul je verlangend zijn om naar hem te horen. In Israël vroeger, in die tijd, heb je nog wat nieuws van David gehoord. En dan zegt u. Kun je me nog wat nieuws van David vertellen? Weet u nog wat van die grote zoon van David, de Heere Jezus Christus? Ik hoor zo graag van hem, dat is typerend gemeente. Kent u dat? Dat je hart naar hem uitgaat. En dat je hoe langer hoe meer alles in hem gaat vinden. En dat je zegt, wie zich ook van hem afkeert. Maar ik kan niet meer zonder hem. Dat het hoe langer hoe meer waar wordt, zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. Amen. grote zoon van David, vorst Immanuel. Wilt u zelf alle weerstanden die er in ons hart en in ons leven maar gevonden kunnen worden tegen u opruimen? Wilt u uzelf een triomfantelijke intocht bereiden voor het eerst of hoe langer hoe meer in ons hart en in ons leven? Opdat wij niet met vorst Beelzebul de Satan meegaan, wiens deel is in de poel die brandt van vuur en zilver, maar achter u aan mogen komen, die uw volk een plaats bereidt in het paradijs Gods, op de nieuwe aarde, waar geen boze meer gevonden zal worden, waar de strijd eindelijk ten einde is, waar geen valstrikken meer gespannen worden, maar het alles door de vrede zal groeien. Heren, wanneer we die toekomst kennen, geef dan dat we er vrijmoedig van spreken, opdat anderen jaloers worden. En als dat in ons leven ontbreekt, doet u het dan maar, door de kracht van de Heilige Geest, waardoor vijanden met God verzoend worden en voor u mogen leven. Ga met ons, zegen ons in de komende week bij alles wat we hebben te doen. Zegen ons als we uitzien naar een trouwdag, als we opzien tegen een rouwdag, als er zware taken wachten of blijde dagen naar we hopen. Geef ons genade om met u te gaan. Trek onszelf maar dicht tot u. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het laatste vers van Psalm 132. Wat vijand tegen hem zich kant, mijn hand, mijn onweerstaanbare hand zal hem bekleen met schaamte en schand. 132, vers 12. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geve u zijn vrede. Amen.